gemeente, uw kerkraad heeft voor u nog de volgende afkondigingen. Dat op de Deelverlente zondagmorgen, 25 december, de eerste kerstdag, dominee Breuren hoopt voor te gaan. En in de avonddienst dominee W. van Wilde uit Oud-Alblas. Verder dat morgenavond, 19 december, wordt de HGVV kerstviering van alle verenigingen en clubs gehouden. De aanvang is 7 uur. Verder dat er vanmiddag geen zondagsschool is. En dat de collecten van vandaag zijn de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde aan de uitgang voor de kerk. Tot zover de afkondiging. Laten wij nu deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Kom gemeente, laten wij zingen Psalm 24, het tweede vers. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? Psalm 24, het tweede vers. We stellen ons ook op deze morgen onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En daarna zingen wij van Psalm 31, het achtste vers. De bittere smart verteert mijn leven. Mijn tijd wordt dag aan dag versleten in geklag. Het achtste vers van Psalm 31, nadat wij hebben geluisterd naar de woorden van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is. Nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren. Dus naast een huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid der bazuin en de rokende berg. En toen het volk zulk zag, weken zij af en stonden van verre. De schriftlezing deze morgen kunt u vinden in Genesis 6, Genesis 6 waarvan wij lezen de eerste 13 versen. In Genesis 6... vanaf het eerste vers luidt Gods heilige en onfeilbaar woord als volgt. En het geschiedde, als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen dat zij schoon waren. En ze namen zich vrouwen uit alle die zij verkoren hadden. Toen zei de Heere, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, terwijl hij ook vlees is, doch zijn dagen zullen zijn 120 jaar. In die dagen waren er reuzen op de aarde en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren en zich kinderen gewonnen hadden. Deze zijn de geweldigen die vanouds geweest zijn mannen van naam. En de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dagen alleenlijk boos was. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte hem aan zijn hart. En de Heere zeide: ik zal de mens, dien ik geschapen heb, verdelgen van de aardbodem, van de mens tot het vee, en tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte des hemels toe, want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oftewel oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. En Noach won 3 zonen, Sem, Cham en Jafet. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vervuld met wrevel. Toen zag God de aarde en zie, zij was verdorven, want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde. Daarom zeide God tot Noach: het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Want de aarde is door hen vervuld met wrevel. En zie, ik zal hen met de aarde verderven. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Wij zullen bidden voor de opening van Gods woord en de verlichting van zijn geest in de verkondiging van zijn woord. En wij doen voorbeden en dankzegging voor de heer Den Hollander van de Maximalaan 38, die in het Sint-Antonius ziekenhuis de Nieuwegein is opgenomen voor maag-darmonderzoek. Voor de heer van Inge, Westeinde 77, bij wie de nierfunctie achteruit is gegaan. Ook voor Willem-Jan Hogendoorn van de Prinses Margriet, straat 4, die nog geen uitslag heeft gekregen. We doen dankzegging voor de heer Huizer van de Prins Willem-Alexanderstraat, dat hij weer in de kerk mag zijn. Laat ons de Heer aanroepen om de verlichting van zijn geest. Heere God in de hemel, ontvang vanmorgen onze dank. Dat wij, zoals we hier zitten in dit gebouw, samen hier mogen zijn. Om met elkander te zingen. We smeken van u, geef ons een eredienst vanmorgen. Met gezang en lied tot uw eer. Met de collecte tot uw eer, met gebeden door uw Heilige Geest gegeven en gewekt in het hart tot uw eer. Met verkondiging tot uw eer, met luisteren tot uw eer. Maak door uw genade vanmorgen dat we samen mogen zijn en het een eredienst zal zijn. Dat van minuut tot minuut en van onderdeel tot onderdeel alles gericht mag zijn op u. Dat smeek weer biedig van u, Heere God, als we zo hier samen zijn. We danken u daarvoor dat dat mag en kan. Ook met de Heer Huizer, Heere God, na lange tijd van klachten mag hij weer in de kerk zijn. En hij sprak uit dat hij blij was als een kind. O, laat ons vanmorgen alle, Heere, zo hier mogen zijn. Blij als een kind, omdat we bij u mogen komen en uw stem mogen horen. Ja, mag dat zo zijn vanmorgen. Dat het een ontmoeting wordt tussen u en tussen ons. Heel persoonlijk, maar ook voor de hele gemeente. Dat ons hart opengelegd wordt vanmorgen. Maar ook uw goddelijk hart. Dat u in ons hart mag kijken vanmorgen. En dat we het hart openleggen, u alwetende God. Daar hebben we uw genade voor nodig, anders durven we dat nooit. Maar dat u ook, o Heer God, mogen we dat van u vragen. Uw goddelijk hart openlegt voor ons. Het is een groot wonder als dat gebeuren mag. Alles behalve vanzelfsprekend. Wij smeken van u. Open uw hart voor ons. Dat uw woord en uw stem uit uw hart voortkomen. En dat de Bijbel geopend wordt. En dat we u erin mogen ontmoeten. Wij bidden, Heere, laat ons dankbaar bijeen zijn verwonderd. Mede ook als we zien dat er zoveel mensen niet meer kunnen gaan naar dit kerkgebouw. Door de ziekte, door de nood, psychisch lijden. Velen die niet genoemd zijn vanmorgen ook. Anderen die wel genoemd zijn. We dragen aan u op, Heere. De Heer den Hollander in het ziekenhuis in Nieuwegein. U bent de God van Waarder. U bent de God van Nieuwegein. Regeer ook, Heere, dat hij dat mag zien. Regeer ook in Nieuwegein. Het onderzoek, de artsen, mag zijn oog op u zijn. Als hij voelt dat zijn lichaam zwak is, dat er kwalen zijn en dat er misschien niet eens precies duidelijk is wat er mis is. Maar Heere God, we dragen hem aan uw genadetroon op. Ook met de Heer van Inge, Heere, gedenk hem. Als de nierfunctie achteruit is gegaan. O, wat is het menselijk lichaam. Een teer iets wonderlijk gemaakt door u. Maar wat kan het ook allemaal weigeren en kapot. Zo leven we hier. In allerlei toestanden. In allerlei gebeurtenissen. Die in het paradijs geen plaats hadden. O Heere, mogen al die omstandigheden ons uitdrijven naar u, die God die vasthoudt aan uw goede schepping. Terwijl wij doorgaan in deze verdorven schepping. Laat het zien, Heere, dat u een God bent die wil herscheppen. Ook aan Willem-Jan Hogendoorn, die wacht op uitslag. Die kampt met vermoeidheid en moeilijkheden. En Heere God, gedenk alle zieken van deze gemeente. Al diegenen die in de knel zitten. Door psychisch lijden. Door de nood van het leven. Door omstandigheden. Door een onmogelijke jeugd misschien. Breng ons samen, Heere, aan uw voeten. Bij u die de geneesheer bent, de medicijnmeester. Zo komen we voor uw aangezicht. Misschien zitten we hier vanmorgen wel kerngezond naar het lichaam. Maar Heere God, nu moet vanmorgen verkondigd worden wat hier staat. Dat als u kijkt in ons hart, dat u ziet alleen maar boosheid. Nou is er doktoren zijn er in het ziekenhuis. Die moeten soms de mensen vertellen dat ze ziek zijn, dat de uitslag er is, dat ze soms ongeneeslijk ziek zijn. O, die artsen hebben moeite en zien er tegenop om dat te vertellen. En vanmorgen, o Heere God, als dit verkondigd wordt, geef me op de kansel een schroom om te vertellen wat er aan de hand is met ons van binnen. Dat we geestelijk ziek zijn, doodziek door de zonde. En dat al ons denken zo corrupt is en verkeerd, dat u het niet vindt om aan te zien. Als de uitslag van morgen wordt gegeven van uw goddelijk oog. O Heere God, geef schroom, geef meer dan de artsen in het ziekenhuis. Teerheid, omdat in voorzichtigheid, maar wel in alle ernst en eerlijkheid, dat te moeten vertellen dat dat zo is. Dat maakt ons stil vanmorgen, lieve Heere. We bidden nu. Als dan de hand op onze mond moet vanmorgen. Als we misschien ons schrikken vanwege de werkelijkheid. Dan smeken we, Heere God. Als we nou geestelijk gezien ongeneeslijk ziek zijn. Als wij voor elkaar geen uitkomst weten en voor onszelf niet meer. Mogen we dan ons oog op u slaan. O almachtige geneesheer, genees ons alstublieft. Red ons toch, Heere, van die kwaal. Geef ons een nieuwe hart alstublieft. Een hart wat gericht is op u, wat goede gedachten van u heeft en van de medemens. O Heere God, genees ons alstublieft. Genees ons van de zonde. Om uw naam te verheerlijken in zondaarsharten vanmorgen. We hebben een zondvloed verdiend. Maar laat vanmorgen tegen alle verwachting in. Er een vloed zijn van uw goedheid. Van uw genade. Van uw genade in het kind. Dat geschenk van uw alvermogen in de kribbe. Ja, laat er een advent zijn vanmorgen. Dat we mogen onze verwachting alleen nog maar van u is. Aan het eind van ons samen zijn. Dat wij stil zullen zwijgen. Dat we stom verbaasd zullen zijn. Vanwege ons eigen hart. Maar dat we ook stom verbaasd en sprakeloos zullen overblijven. Vanwege uw hart. Wat vol is van goede tierenheid. Bereid ons zo vanmorgen voor. Met degene die liggen. Op het laatst van hun leven, voor de poort van de eeuwigheid, ook met de jonge mensen, bereid ons voor om een eeuwigheid te zingen van uw goede tierenheid. Maak ons vol van u. Gedenk, Heer, allen die hier vanmorgen zijn, ook de jonge mensen, ook de jongens en de meisjes en de kinderen. Grijp ze in het hart. Heere, breng ze aan uw hart. Trek ze weg uit deze lege wereld van muziek en van uitgaan en van dingen die allemaal voorbij gaan. Maar dat hun oog mag worden gericht door uw genade op het goed dat nimmer meer vergaat. Geef ze echte toekomst, Heere. Meer toekomst dan een goed diploma in deze maatschappij. Meer toekomst dan een mooie salaris. Maar dat we eeuwig als kind van u mogen leven op de kosten van u, o levende Vader. Dat is toekomst. En laat die toekomstmuziek harten raken, de snaren van het hart en de roerselen van de ziel mogen bewegen. Omdat we zouden zingen van uw goede tierenheden. Heere God, we dragen aan u op deze gemeente. Met kerkenraad en met hun eigen voorganger. U overlaat deze gemeente met oneindige genade. Laat het onze harten verbreken, ziende op uw liefde. Terwijl wij in ons hart de zonde koesteren. Laat uw hart zien. En met daarin de zondaarsliefde. Gedenk ons, Heer, met allen. Zoals we hier zijn, om uw naam, om uw dierbare naam, om uw belofte naam, Jezus, opdat hij zijn volk zalig zou maken van hun zonde. Daartoe is uw naam geopenbaard. U bent hoe u heet. Doe, Heere, zoals u heet, alsjeblieft vanmorgen. We vragen wat we niet verdiend hebben. We kunnen niet anders. Red ons toch, Heere God, genees ons toch. En geef uw geest vanmorgen. Ja, weerhoudt u niet, houdt u niet van ons. U belooft in uw woord. Zoveel beloften daaraan, aan uw eigen woord. Dat als dat geopend wordt, dat het niet ledig terug zal keren. Op uw belofte woord, Heere, vanmorgen. Raak het hart van een jongen of meisje aan. Met de kracht en majesteit van uw goddelijke stem en roeping. Omdat het er nooit meer uit zal gaan. Uw woord van vrijspraak, uw woord van vertroosting. Om uw naam bidden en smeken we dat alleen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de collecte dus vanmorgen voor de diaconie. De eerste, de tweede voor de kerk. En dan de uitgang voor de kerk. En ondertussen laat ons zingen van Psalm 10. Daarvan het tweede en het zesde. Waar het gaat over, ja, wat de mens in zijn hart allemaal overweegt. Vers 2, want op zijn wens beroemt zich het godloos rot, het zegent vast de gierigaard en spreekt. Het tweede, ook het zesde, hij vlijt zich dat de godheid dit vergeet, het aangezicht verberg, niet gadesla. Het tweede en zesde vers van Psalm 10. Gemeente, de tekstwoorden voor de verkondiging bestaat uit de versen 5 en 6 van het gelezen gedeelte. En de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel der gedachten zijns harten te alle dagen alleenlijk boos was. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het smartte hem aan zijn hart. Deze woorden laten zich in tweeën verkondigen. Ons hart. Gods hart. Ons hart. Gods hart. Gemeente, het was vreselijk. Het was vreselijk. Hoe onze vader en moeder Adam en Eva hun hart open hebben gesteld in de hof van Eden voor de duivel. En voor zijn leugens. En sindsdien is het hart een soort geopende ruïne. Alle kinderen van Adam en Eva hebben een hart wat open ligt voor de duivel en voor de demonie, voor de gevallen engelen. En dat hebben we gelezen in de eerste vier versen, hoe de gevallen engelen, de zonen van God, zo worden die hier genoemd, ingaan tot de vrouwen van de mens. Dat is iets onvoorstelbaars geweest. Zo onvoorstelbaar dat ook vele verklaarders deze woorden eigenlijk anders uitleggen en zeggen: het gaat hier over twee stammen van mensen. Zo legt bijvoorbeeld Calvijn het uit. Maar de zonen van God, volgens het Bijbelboek Job, zijn dat engelen. Dat moeten hier gevallen engelen zijn. En ook de Joodse uitleggers hebben gezegd: het gaat hier over gevallen engelen die zich vermengen met de mensen. Een gruwelijk gebeuren. En ja, welke uitleg moeten we nou kiezen? Die uitleg van Calvijn, die wat prettiger is voor ons verstand, ook wat begrijpelijker misschien. Of die Joodse uitleg? Het antwoord is eenvoudig. De Joodse uitleg, omdat de apostel Judas en Petrus in hun brieven, de brief van Judas en 2 Petrus 2, de Joodse uitleg aanhangen. Maar hoe het vanmorgen ook zij, daar wil ik niet te lang bij stilstaan. Wat hier precies aan de hand is, dat maakt niet uit, want zowel in die uitleg van Calvijn en vele andere overigens getrouwe uitleggers, of in de Joodse uitleg, wat er ook aan de hand is, één ding is duidelijk, wat hier aan de hand is, is een gruwel. Het komt eruit. Het treedt naar voren, wat in de harten van de mensen leeft sindsdien. De uitwendige gevolgen zijn niet om te overzien. Het zijn niet meer wat gedachtegoeden die in de wereld leven. Maar het wordt uitgeleefd, de zonde. En zo zien we dat. Maar God ziet het inwendig ook. En dat zien we hier. Hij ziet het hart aan. En God zag het hart. De kern wil dat zeggen. Het hart is in onze tijd zoiets van de plek waar je gevoel zit, hè. Maar in de Bijbel is het hart de plek ook van het verstand. He, de uitdrukking, de verstandige van hart, denk daar maar aan. De hart in het Bijbelse mensbeeld, dat is de kern van je ik, van je persoon. Daar zit je verstand, ook je voelen, ook je denken, je willen, je hart. De Bijbel kent geen woord voor. Heeft eigenlijk het woord hersenen niet in de Bijbel. Dat staat niet in de Bijbel. Je denkt met je hart. Je voelt met je hart. Het hart is de kern van je ik. Zoals wij kunnen spreken over de kern van Utrecht. Dat is de stadskern. Dat is het midden van de stad. Dat is waar de Domtoren staat, om het zo te zeggen. Zo hebben wij als mensen een kern. En God kijkt ons naar binnen in de kern. God ziet in het hart. En wat hij daar ziet, dat is zonde. Alleen maar zonde. En ik voel me vanmorgen beschroomd om u dat te zeggen. Maar het moet gezegd worden, want God ziet het goed. Het is het hart van de mens wat boos is. En dat gaat er zo moeilijk in bij ons verstand. Wij denken vaak dat als wij iets verkeerds doen, dat de daad fout is. Maar als we er alleen maar aan denken, dat het dan geen zonde is of heet. Wij denken vaak, als ik alleen maar denk aan een bepaalde zonde, dan is het geen zonde. En de Romeinse kerk heeft dat ook eigenlijk min of meer in haar leer. Pas de daad is zonde, maar de begeerte niet. Maar God heeft gezegd, we hebben het vanmorgen gelezen, gij zult niet begeren. Dat is in je hart. Al is er nog geen sprake van een daad. Al heb je nog niet gestolen. Maar je denkt eraan, dan is dat zonde. Het gaat om het hart. De oude bisschop Bruil die zei, Christianity is a heart religion. Het is een godsdienst van het hart. Het gaat vanmorgen over ons hart. En God ziet ons hart. En dat komt hierdoor. Calvijn heeft het magistraal eenvoudig uitgelegd. Er zijn twee soorten van wetgevers. Je hebt wetgevers in een land bijvoorbeeld, die hebben wetten. Bijvoorbeeld dat ik niet te hard mag rijden. En als ik water inkom en er staat een flitspaal, dan mag ik van de Nederlandse staat daar niet hard rijden. Maar als ik met mijn gedachten denk, ik wil hard rijden, ik wil met 80 dat dorp in komen rijden. Maar ik rem net voor die flitspaal af, dan word ik niet geflitst. En dan kunnen ze me ook niet pakken, want de Nederlandse wetgever kan ons niet in het hart kijken. Dat is het verschil. Calvijn zegt, het verschil zit in de wetgeving. Daarom mag je van God niet alleen geen zonde doen, maar ook geen zonde denken. En dat duurt soms even voordat het erin gaat. Het lijkt op het eerste gezicht logisch dat als we alleen maar denken aan iets dat zondig is, dat het dan ook geen zonde is. Maar even eerlijk. Als ik toch tegen een van de jongens zeg van ik dacht zojuist eraan om je dood te slaan. Nou, gelukkig, ik heb het niet gedaan. Gelukkig. Nou, voel je nog op je gemak als ik dat zeg? Voel je nog op je gemak als ik dat zeg? Ik dacht het toch alleen maar. Of als een vrouw bij de buurvrouw op bezoek komt en die buurvrouw laat een nieuwe jas zien. En die vrouw zegt tegen de buurvrouw, ik dacht eraan om de jas van je mee te nemen. Ze zegt, ik werd jaloers, ik dacht om de jas mee te nemen. Ja, ik dacht er alleen aan, ik heb het niet gedaan. Of als ik straks tegen de kerkenraad zeg, toen ik die collectezakken zag gaan. Ja, ik dacht eraan om er een mee te nemen. Ik dacht eraan om er een mee te nemen. Ja, ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Vinden wij die gedachten dan zo mooi? Vinden wij die gedachten dan fraai? God vindt ze niet fraai. Ik ook niet als het goed is. En u ook niet. Ook het denken is zonde. Het denken. Ja, we moeten preciezer zijn. Kijk, het denken aan geld is niet zondig. Is iemand bij de bank werkt, moet hij denken aan geld. Dan is hij daar de hele dag mee bezig. Maar de begeerte, dat is zonde. Het willen hebben, het willen hebben. En hier staat dat God zag, dat hij zag al het gedichtsel der gedachten van de harten van de mens. En het gedichtsel, dat zijn de inbeeldingen, de voorstellingen, wat de mens fantaseert en wat hij droomt. Wat fantaseert de mens veel? Wat heeft hij veel zondige fantasieën? En God is het dank, brengt dit niet allemaal in praktijk, want het zou nog een grotere puinhoop worden op aarde dan wanneer dat niet gebeurt. Zondige fantasieën, zondige dromen. Ik hoorde van een vrouw die zelfs in haar slaap goede gedachten had van God. En zelfs in haar slaap hoorde haar ouders haar zingen van de psalmen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar zo gaat het bij mij vaak niet. Mijn dromen zijn zondig. Mijn gedachten zijn zondig. En God zei, dank, ik breng het niet in praktijk. omdat vaak het me meer zou kosten om te zondigen dan dat me oplevert. Kijk, ik neem die collectezak straks niet mee. Daar hoeft u niet bezorgd van te zijn. Niet omdat ik dat geld niet wil in mijn hart. Maar omdat ik denk, daar kom ik, mag ik hier nog mee komen preken. Ik denk naar gedachten en ik denk, ik begeer wat van die ander is. Ik wil het hebben, die mooie kleding, die mooie auto, dat huis. Maar ik kan iemand niet zomaar uit zijn huis zetten, want dan word ik opgepakt. Het kost vaak meer dan het me oplevert. Daarom zondig ik het niet. Daarom doe ik het niet. Ik breng het niet in praktijk. Maar ik wil het wel. En dat is zonde. God ziet het aan. Voor God is het niet mooi. Voor God is dat niet fraai. Het is zonde. Dit maakt een mens ten diepste hopeloos. Dat hij zo'n hart heeft als wat hier beschreven staat. We hebben een nieuw hart nodig. Maar als we tegen zo'n mens zeggen, met zo'n hart, je hebt een nieuw hart nodig, dan gaat hij er niet eens op in. Want hij wil dat helemaal niet. Een mens is onwillig. Dat maakt een mens zo hopeloos in zichzelf. Daarom is de reformatieleer zo radicaal. Het moet van Gods kant komen. Want van onze kant komt het niet. Dat lees ik hier. Ons hart is boos en verkeerd. Alleen maar. Niet af en toe. Ja, dat zie ik zo vaak. Ik zie het zo wel vaak. Ik denk, soms denk ik goede gedachten. Soms foute gedachten. Maar toch ook wel goede gedachten. Maar God zag, en je wou toch niet zeggen dat God het verkeerd zag. God zag dat het mensenhart ten alle dag alleenlijk boos was. Dat zag God. Dus dat hart is zo, dat het ook geen verandering zoekt. Zolang dit hart zich kan uitleven in de zonde en zijn foute fantasieën en dromen uit kan leven. Dan raast hij daarin door. Dan raast hij daar gewoon in door. God verhoede het bij mij en bij u. God verhoede het. Dat is ons hart. De Bijbel is er kraakhelder over. En Guido de Bree heeft het opgeschreven. Nederlands geloofsbelijdenis artikel 15. Dat hart dat is als een onzalige fontein, zegt hij. Waaruit de zonde dagelijks opwelt. Hij geeft het op als gifwater als het ware. Er zit een jonge meid die zegt vanmorgen, ja maar zo zie ik dat niet. Maar God ziet het wel zo. En de gelovigen gaan het ook zo wel zien. Neem als voorbeeld Guido de Bree. En God zag het. God ziet het. Dat is ook een gedachte, mensen. Dat God in ons hart kan kijken. Misschien geloven we dat veel te weinig. Dat God in ons hart kijkt. En dat hij er de hele dag zicht op hebt. Wat wij denken en verlangen en begeren. God zag het en God ziet het. Ook vandaag. Hij kijkt vanuit de hemel ook nu in uw hart. God ziet het. Kijk, zijn knechten zien het. Als de koning van Syrië oorlog voert tegen Israël, dan lijkt het wel alsof Israël steeds al een stapje hem voor is. En zegt hij tegen zijn knechten, zit er een spion in de tent of zo? Wie geeft dit door? En dan zeggen zijn knechten, het is Elisa, de profeet. Elisa ziet wat er in die tent daar helemaal in Syrië gebeurt. En Petrus, die komt Ananias tegen. Ananias heeft in zijn hart een plannetje bedacht, zo gemeen, zo slecht. Daar weet niemand iets van. Ja, Petrus krijgt het te weten en die zegt, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, dat gij liegen zou tegen de Heilige Geest en u zou onttrekken van de prijs des lands? Petrus weet wat er in het hart van Ananias leeft. En later bij Simon de tovenaar, daar is het hetzelfde. Simon wil wel een trucje kunnen. En Petrus heeft het door en zegt, Simon, gij gans bittere samenknoping van gal. Gods knechten kijk in de harten van de mensen. In de Bijbel lees ik het op vele plaatsen. Hoeveel te meer zal God zelf in het hart van u en van mij kijken? Geen ding is voor hem verborgen. Of zou er een plekje zijn in mijn ziel waar God niet kon zien? God zag het. God zag het. En hij ziet de universele gevolgen. Het doortrekt de hele mens. Dat is het eerste wat opvalt. Hij is alleenlijk boos. Er komen geen goede gedachten meer op uit de mens. Ja, u zegt maar, ik heb wel eens goede gedachten. Maar de Bijbel zegt, het is altijd gemengd met bijbedoelingen. Daarom zingt ook de psalm, reinig mij van mijn verborgen zonde. De zonde kleeft me altijd aan. Heftige gemeente. Dit is de toestand waarin we zijn. En God ziet het. En dan ook nog dat het niet helemaal de mens optrekt, maar ook nog alle dag, continu. Het gaat maar door, zoals schieter de bressen, een bronwel die alle dag voortdurend verkeerd water opgeeft. Continu. En de gevolgen zijn niet om te overzien. Weet u waarom niet? Weet u waarom niet? De mens is geschapen als de spil in het geheel van de schepping. Daarom hebben we ook nog maar die versen erna gelezen. De mens is de spil in Gods ecosysteem. De mens is geschapen om heerschappij te hebben over de vissen, over de dieren, over wat in de lucht is, wat op het land woont. Hij is de koning. En als die mens valt in zijn zonde, en als die mens als koning door God aangesteld alleen nog maar boze gedachten heeft, dan gaat het in heel de schepping verkeerd. En dat zien we dat God dan ook zegt. Hij zegt, vers 11, maar de aarde was verdorven volgens aangezicht en de aarde was vervuld van wrevel. Toen zag God de aarde en zie, ze was verdorven, want al het vlees. En ik geloof op grond van het Bijbelboek Genesis dat met al het vlees niet alleen de mensen worden bedoeld, maar ook de dieren. Alle dieren missen hun doel als de mens als koning over die dieren aangesteld valt. Het is mijn schuld dat die arme dieren moeten lijden. Het is mijn schuld en van mijn boze hart het gevolg dat deze hele schepping kreunt en zucht als in barensnood. Die arme dieren en die vogels in de lucht, ze zuchten. Dat heb ik gedaan. Dat is het gevolg. De mens is een spil. De mens is niet los van de schepping, maar aangesteld tot koning. En de gevolgen zijn niet om te overzien. En daarom is het voor de gelovigen ook totaal geen raadsel dat die hele aarde door een zonvloed schoongeveegd moest worden. Die hele aarde is verdorven. Die aarde is vervuild. Niet door verkeerde gassen, niet door milieurampen, maar door mijn hart. Door het mensenhart. Daarom staat het hier. Daarom zei God tot Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Want de aarde is door hen vervuld met wrevel. En zie, ik zal hen met de aarde verderven. Ja, de mens is tot zelfverderf gekomen. En God. Sommige mensen die willen niet begrijpen waarom die zondvloed er kwam. Die zeggen, waarom moest God het verderven? Nou, het was al verdorven. Het was al verdorven. Het mensenhart en de gevolgen van de zonde. Dat is wat we lezen. Verderf leidt tot verderf. Wat een heftige boodschap, gemeente, vanmorgen. Meer dan de dokter in het ziekenhuis moet ik u van Gods wegen zeggen in alle teerheid. Van nature bent u ongeneeslijk ziek. Ik als voorganger en de kerkenraad als kerkenraad en een christelijke medemens, wij kunnen niets meer voor u doen. Want uw hart is verkeerd. Uw hart is boos ten alle dagen. En En Gods ogen zijn als röntgenstralen die zien in uw hart en hij ziet de breuk. Hij ziet waar het zit in de kern van uw ik. U bent ongeneeslijk zonder ziek van nature. Dat is mijn hart. Dat is jouw hart. Dat is de heftige boodschap van het woord. Dat is de eerste gedachte, maar nu de tweede gedachte. Gods hart. Gods hart. Als het moet blijven hangen in ons hart, dan is het hopeloos vanmorgen. Als het moet blijven hangen in mijn hart en uw hart, dan is er geen verwachting. Dan hoeven we niet te praten over Advent. Maar hier in dit Bijbelboek wordt ook gesproken over Gods hart. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op aarde gemaakt had. En het smartte hem aan zijn hart. Er zijn mensen geweest. Er commentatoren, uitleggers die hebben gezegd bij deze woorden. Ja, hier zie je dat God niet zo onveranderlijk is. God is veranderlijk. God komt terug op eerdere dingen. Nou wil ik vanmorgen, dat gaat me ver boven die pet, die filosofische of noem het theologische discussie of God veranderlijk is of onveranderlijk. Maar het lijkt hier natuurlijk op het eerste zicht wel waar te zijn. Hè? Dat God verandert van inzicht, want hier staat toen berouwde de Heere dat hij de mens op aarde gemaakt had. En een paar hoofdstukken terug had God gezegd na de schepping van de mens en van de schepping. Het was zeer goed. En nu zegt God dat het hem berouwde. Zie je wel, God is veranderlijk. Maar ik moet het vanmorgen zeggen, juist hier blijkt dat God onveranderlijk is. Want de crux in dit stuk zit in het woordje toen. Toen God zag dat het hart zo boos was geworden. Toen berouwde de Heere. Het is nogal een verschil tussen dat hoofdstuk 3 of 1 waar staat dat het zeer goed was en nu. Het berouwde God. Kijk, bij mensen, om het uit te leggen met een voorbeeld, kan het wel eens heel anders werken. Een voorbeeld. Er was een zeker man. En die man was kerks. Heel erg kerks. Twee keer op zondag naar de kerk. Zonder twee keer op zondag naar de kerk gaan, kan het niet. En hij gaf anderen de verlangst dat ze maar één keer gingen. Zo'n man was het. De man ging elke zondag met zijn vrouw en drie kinderen, zijn dochter en twee zonen naar de kerk. Na verloop van tijd in het opgroeien gebeurde dat zijn oudste dochter tegen vader zei, pa, ik ga nog maar één keer. Ik ga nog maar één keer naar de kerk. En het duurde niet heel veel langer dat de dochter zei, ik ga niet meer. En nog weer een aantal jaren verder zeiden die twee jongens, die volgden het voorbeeld van hun oudste zus en ze gingen ook niet meer. Vader die zo kerks was, had nu dramatisch genoeg drie kinderen die niet meer gingen, wat erg. De dominee kwam op huisbezoek en hij dacht dat die man er wel last van zou hebben, moeite van zou hebben en vroeg heel voorzichtig. Heeft u er moeite mee dat ze niet meer gaan? En wat denkt u wat? Diezelfde man die zo kerks was en soms anderen ervan langs kon geven. Weet u wat hij zei? Hij zegt, ja dominee, hè? De jeugd, die doet dat gewoon anders. Die luistert thuis een preek en buiten de kerk kunnen ze ook gelukkig worden en zalig worden hoor. Ik hou er zelf wel van om naar de kerk te gaan, maar ja, als zij een andere weg gaan, ja, wie ben ik? Zo veranderlijk is een mens. Zo veranderlijk is een mens. Hij waait zo mee in de wind van leren. Gaat zo mee. Hij wordt zo meegesleurd in de afgrond. Door zijn kinderen, vrienden of familie. Maar ik wil vanmorgen zeggen, zo is God niet. Zo is God niet. Dat hij het eerst de schepping goed vond. En nu het fout vindt, dat hij het ook goed vindt. Nee, ik wil vanmorgen zeggen, God houdt onveranderlijk vast aan zijn goede schepping. Daarom berouwde het God. God is een God, om het eerbiedig te zeggen, van principes. Hij houdt onveranderlijk vast aan zijn goede schepping. Kijk, had die man van dat voorbeeld nou ook eraan vastgehouden, dan had het hem gesmart dat zijn kinderen niet meer gingen. Dan had hij daar moeite mee. Dan bad hij tot God. Dan was hij misschien wel in huilen uitgebarsten als de dominee ernaar had gevraagd. Maar die man is zo veranderd. Maar God houdt onveranderlijk vast aan zijn goede schepping. Dat is het evangelie. Het berouwde God. Berouw, berouw. Wat is berouw? Dat is een diepe onvrede met een gebeurtenis of toestand. Dat is een diep ongenoegen. Dat je er niet mee in kan stemmen. Berouw. Berouw. God heeft berouw en het smartte hem aan zijn hart. Het smartte God aan zijn hart. Er staat letterlijk een woord dat zoiets zegt. Het doorstak God in zijn hart. Het deed God een diepe pijn om zijn goede schepping zo te zien. En als hij in ons hart dit ziet, ook vanmorgen, dan heeft God berouw en smart van mijn hart, van uw hart, van jouw hart. Dat is de werkelijkheid. God is bewogen. God is betrokken. Je hebt ook mensen die geloven in het deïsme. Dat wil zeggen dat God de aarde gemaakt had. En toen het een beetje misschien misging. De planeet aarde als een soort bal de ruimte in hebt getrapt. En zegt zoek het uit. Maar zo is God niet, lees ik hier. Hij is betrokken op zijn schepping. Het raakt hem als het misgaat. Het smart hem. Het is zijn schepping. Zijn bloedeigen schepping. Adam doorademt met zijn geest. Het raakt God. En nou leven we in de tijd van Advent. Wat heeft nou zo'n mens die hier beschreven wordt te verwachten? Wat heeft nou zo'n mens als u en ik, die alleen maar boos is in het hart van nature, te verwachten? Wat heeft zo'n mens nou te verwachten? Het enige wat we kunnen zeggen vanmorgen is een zondvloed. Dat we worden weggevaagd door God. We hoeven over Advent misschien helemaal niet te praten. Misschien als we dit zien. 18 december 2016. En we leven naar kerst toe alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar weet u wat normaal is? Wat begrijpelijk is? Dat God zijn handen ervan aftrekt. Dat hij die aarde van zich wegwerpt. Dat hij die mensen wegdoet. Met een zondvloed. Die mensen die niet alleen zichzelf hebben geteisterd en anderen, maar ook die goede schepping en die arme dieren en de planten. Dat raakt God. Ja, en dan komt er een zondvloed. Zou het dan over zijn? Zou het dan over zijn? Ik lees dat de boot zakt op de berg en dan lees ik in Genesis 8 vers 21... Ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil, want des gedichtsel van des mensen hart is boos van zijn jeugd aan. Het begint weer van vooraf aan. Waarom laat God vanmorgen niet een zondvloed over water komen? Zijn wij vanmorgen één haar beter dan die zondvloedgeneratie? Zijn de gevolgen van toen niet net zo universeel over ons als over die mensen? Zijn we één haar beter? Hebben wij dan zulke verheven gedachten? Heb u vannacht dan zulke godverheerlijkende dromen gehad? We zondigen in gedachten. Maar weet u wat nou het evangelie is? Juist ook hier in het allerdonkerste hoofdstuk van de Bijbel. Hier. Hier, gemeente. Hier in de tranen van God wordt Advent geboren. Hier wordt Advent geboren. Omdat God niet wil dat die schepping zo is. Maar God houdt onveranderlijk vast aan zijn goede schepping. Daarom zal hij doorgaan totdat die goede schepping weer de aarde zal bewonen. Dat is het evangelie. God zag. En dan, God stuurt zijn zoon. God stuurt zijn zoon, lang verwacht, lang beloofd. In de gelijkheid van ons vlees. Als een mens, als wij hem aanzagen aan de buitenkant, had hij geen gedaante op heerlijkheid. God stuurt hem. En God stuurt zijn zoon. En God ziet opnieuw daar in de Bethlehem uit de hemelen neer op die kribben. En kijkt in die kribben. En wat God ziet daar. Oh, dat is het beeldschone hart van de Heere Jezus. God ziet in die kribben een hart wat ten alle dagen alleenlijk goed was. Dat ziet God. En hier worden Gods tranen, om het zo te zeggen, gedroogd en verschijnt achter de tranen van God een vriendelijk aangezicht. Omdat hij ziet op de Heere Jezus. O mensen, twee dingen. Weet u wat er moet gebeuren in ons leven? Dat wij gaan zien wat God ziet. Want als wij gaan zien wat God ziet, dan krijgen we hetzelfde berouw. Als wij gaan zien wat God ziet, gaan we hetzelfde ervaren als God ervaart. Als ik ga zien op mijn hart zoals God naar mijn hart kijkt, wat krijg ik dan? Berouw. En dan smart het me aan mijn hart. Vreselijk. Dat is bijna te veel. Als God, de grote God, het als smart aan zijn hart, waar zal ik als nietig mensenkind, zal ik die gedachten bijna niet kunnen dragen? Maar God laat er iets bij zien. En ik wil hoop en wens dat u dat vanmorgen zal zien. Opnieuw of jongens voor het eerst van je leven. Eén blik op hem. Oh, ik zie daar staan aan de oever van de Jordaan. Johannes de Doper. En hij houdt velen ten doop. Tot de doop der bekering en vergeving der zonde. Maar dan komt daar de Heere Jezus. In de gelijkheid van ons vlees. En Johannes doopt de Heere Jezus. En dan klinkt die zalige stem uit de hemel. Dit, gemeente, hoort u het. Dit is de zoon van mijn welbehagen. Als God op zijn zoon ziet, dan verschijnt er een heilige, tevreden glimlach op zijn gezicht. O, als wij zouden zien wat God ziet, dan zouden we in Jezus roemen. Dan zou hij al onze smart verdreven. En hier zou God kunnen zeggen, ziende op zijn zoon. Gij, o zoon, gij hebt mijn smart verdreven. Hier worden Gods tranen over die gevallen mensheid gedroogd. In de Heere Jezus. Oh, de gedachte alleen al hieraan. Dat Jezus een goed iets aan ons zou doen is groot, maar dat hij al een goede gedachte over ons heeft. Niet te zeggen dat de Heer Jezus goede gedachten over ons heeft. Dat hij tegen de Vader zegt, zie ik kom om uw wil te doen. Wat een geluk. Ja, wat een weldadigheid. Als God de gangen van zijn zoon volgde van kribben tot kruis. Het was voor God om het zo te zeggen genieten als hij zag op Jezus. Ook wensen dat we alle zagen wat God zag als hij kijkt naar zijn zoon. Wat een vreugde zou het geven. Simeon zegt het, roept het uit, geschenk van het overmogen. Ik kan niet op. De zoon van Gods liefde. Ja, zo zitten we hier vanmorgen niet als lievertjes. Maar deze Jezus mag en wil ik aanwijzen als Gods lieve zoon, de lieve zoon. En kijken in dat beeldschone hart van de Heere Jezus. Om daar te zien dat al zijn denken en willen goed is. Zo volmaakt. Wat een vrede als je zo'n hart hebt. Wat een vrede. En weet u wat geloven is? Weet u wat geloven is? Dat is zien, te zien krijgen wat God ziet. Dat is geloven. Adembenemend. Het laat je sprakeloos als je ziet op je eigen hart. Leg je hand op de mond. Oh, wat erg. Maar het laat je even goed. Het is adembenemend. Ja, Het is om het zo te zeggen, ik vind het een mooi woord. Je staat als je op hem ziet stom verbaasd. Je bent verbaasd, maar je weet niks te zeggen. Er zijn geen woorden voor. Als je ziet op de Heer Jezus en op het beeldschone hart van de middelaar in de kribbe. Daarom is hij door Gods genade in deze wereld gelegd tussen het stro. Opdat u zou kijken in de kribbe. Om te verlustigen in Jezus. Om dat geluk te zien van een schoon en rein hart. Om weer te zien hoe God het bedoeld had. Ja, we hebben een zondvloed te verwachten. Echt, als we zien op ons eigen hart. Maar wonder van verbazing. God komt niet met een zondvloed, maar met in Jezus met een vloed aan genade. Hier vloeit de liefde over. Ja. Als ik zie op mijn hart wat Guido de Bret terecht zegt, dat is een onzalige fontein. Maar ik kijk dan in zijn hart. Dat is een zalige fontein van goedheid. Aan een mensdom bewezen. Wat is zoals het hier beschreven staat. Hoe goed is de Heer Jezus. Hoe goed zijn zijn gedachten. Onpeilbaar diep. Al werp je een pijlhout uit met een koord van duizenden meters. Het zal erin verdwijnen. In zijn liefde. In zijn goedheid. Ja, Psalm 14 zegt, God zag, hebben we het weer, God zag alom, overal, maar hij vond er geen. Geen één die goed doet, geen één die God zoekt. U hebt God niet gezocht, u hebt naar God niet gevraagd, u doet niet goed en u denkt ook niet goed. God zag alom. Maar hier is het evangelie, God zocht alom, maar hij vond er één. Eén. En daar rustte zijn goddelijk oog op. Dat gaf hem vreugde. Dat gaf een God nou vreugde. Dat verdreef Gods smart en zijn tranen. Toen hij zag op de zoon van zijn liefde. Toen hij dat, oh je zou toch als je op hem ziet. Jongens, één blik op Jezus en je bent verkocht. Echt. Je wordt heilig verliefd. Alle aardse geuren en kleuren vervagen. En je wenst nog meer van hem te zien. In zijn hart. Kijk, zet de Heer Jezus naast jou. En je kijkt naar de buitenkant. Weet je, dan moet ik misschien nog zeggen, dan zie je er beter uit dan de Heer Jezus. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante of heerlijkheid aan hem. Maar zetten wij onszelf naast de Heer Jezus en we kijken naar het hart. Laat maar zwijgen over het hart. Maar laten we ook maar zwijgen over zijn hart. Hier, dit is met geen pen te beschrijven. Hier zijn geen woorden voor. Met de mooiste melodieën van de hemel is het niet uit te zingen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden en dan is het nog niet op. De muziek van zijn naam. Jezus. Hij heet hoe hij is. Jezus, Matthäus 1 vers 21, opdat hij zijn volk zou zalig maken van hun zonden. Hij zal ze bevrijden. Hij zal hun hart schoonmaken. Hij zal hun hart reinigen. En wat een geluk voor een ieder die zich achter het hart van Jezus mag verbergen. Dan vind je Gods gunst. Dan vind je vrede. Vrede met God. Je zou toch al zijn gangen na willen speuren. Waarom hebben we soms, en ik zie het soms, zulke nette bijbels en het ziet er zo ongelezen uit. Je zou de Bijbel toch stuk lezen om te zien wat er in het hart van de Heer Jezus is. Die evangelieën, die predikingen, die gelijkenissen, hoe hij aan het kruis ging. Zijn vernedering, die ootmoedige gestalte. En het komt allemaal voort uit dat reine hart van de Heer Jezus. Wij zongen van zo straks. Wie klimt de berg des Heren op? Nou, die man die met een rein hart heeft. Of denk aan Psalm 15. Wie zal verkeren grote God in uw tent? Dat is ook een man met een rein hart. Wij kunnen zelf niet ingaan. Maar hij is ingegaan. De Heer Jezus. En daarom, wat een wonder. Hier wordt. Kom, oh ja, ik moet eigenlijk zeggen. Natuurlijk, dat het evangelie en advent geboren is in de eeuwigheid. Dat weet ik wel, maar Hier treedt het aan de dag dat God niet accepteert dat een mens zo ver gevallen en diep gezakt is. Maar dat God onveranderlijk vaststaat aan zijn goede schepping. Aan die tweede Adam dus, aan de Heere Jezus. Ja. Ja. Daarom, hè, heeft de profeet Jesaja ook gezien wat er gebeurt als dat reisje komt. Jesaja 11, dat beroemde hoofdstuk over het vrederijk. Dat reisje uit de tronk van Isaï. Dan komt er vrede door zijn goede hart. Omdat hij vervuld is met de geest. Dan komt er vrede met God, maar ook vrede met de dieren. Een jongetje zal zijn hand steken in het hol van een basilisk. Vrede met de dieren. Maar nu als ik buiten loop, musje, waarom spring je op? Het is om mijn schuld. Waarom schieten de dieren weg? Maar hij maakt vrede op aarde. En in de mensen een welbehagen. En in de dieren. En in de planten. Hij herstelt de aarde. Niet alleen het mensdom. Maar hij herstelt de mens ook in zijn priesterlijk en koninklijk ambt. Zodat de schepping weer tot herbloei zal komen. In zijn rijk. Wat een zalig gebeuren. Gelooft u dat? Weet u, geloven is zien wat God ziet. En het Hebreeuwse woord voor geloven, dat is amen zeggen, zou je kunnen zeggen. Dat zegt amen, o God. Als God ziet dat uw hart verdorven is, zeg dan vanmorgen amen, o God. U hebt gelijk, u ziet het goed. Maar als God op zijn zoon ziet en daar een welbehagen in hebt, zou u dan vanmorgen niet zeggen amen, o God. In hem is wat in mij allemaal mist. In hem is al die heerlijkheid te vinden die mij ontbreekt. O, al wat u ontbreekt, schenkt hij in Jezus, zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Het vloeit over. We hadden een zondvloed mogen verwachten. Maar hij komt met zijn zoon. En daarmee een vloed van goedheid, een fontein van de hel, dat nimmer meer vergaat. Zou je dan nog rampzalig kunnen worden? Zou de zaligheid nog mis kunnen lopen? Weet u, geloven is zien op hem. Zien op hem. Nadat je geschrokken bent door het gezicht van jezelf. Het leidt tot een onuitsprekelijke schrik als je ziet wie je bent. De zonde in de Bijbel wordt vaak verbonden met het ziek zijn. Denk maar aan Psalm 6 als dat gaat over de zonde. En de psalmdichter die zingt: genees mij, Heer. Hoe zou die zich voelen dan? Ziek. Als de psalmdichter toch verderop dan dicht: red mij eer ik sterf. Hoe voelt hij zich dan? Doodziek. Misschien voelt u zich vanmorgen doodziek van de zonde. Hopeloos in uzelf. Maar Jezus zegt als de goddelijke medicijnmeester: ik ben niet gekomen voor die gezond zijn. Maar als hij daar zit met de hoeren en tollenaars, dan zeggen de fariseeën: wat doet u nou? Ik ben hier gekomen voor degenen die gezond zijn, maar die ziek zijn. Voor die tobben met de zonde. Die denken aan zonde. Die soms de hele nacht dromen van zonde. En over de hele dag tot denken aan verkeerde dingen. Uit het hart, zegt Jezus zelf, komen voor dieverij, hoererij, overspel. Eerzucht uit het hart. O, als u er last van hebt. Als u zich er ziek door voelt. Als de psalmdichter in Psalm 51 toch zingt: was mij wel. Hoe voelt hij zich dan? Vies. Het zit van binnenuit. Ik voel me vies. Maar dit geeft rust en vrede. Het zien op Jezus. Dat alleen. Op de dokter. Op de geestelijke medicijnmeester. Voor alle die zich geestelijk ziek en geestelijk vies voelen. En al ervaart u niet half hoe erg het is. Dat kan ook niet. Dat zou u echt onder bezwijken. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar als u nou een beetje zou voelen dat je ziek bent, vies bent, vuil bent. En dat je de aarde in het verderf hebt gebracht met je zondige hart. Zie dan op het beeldschone hart van de Heere Jezus. beeldschone hart, wat nog steeds goedheid opgeeft, wat nog steeds overvloeit van liefde en van heil dat nimmer meer vergaat. O zalig het zien op Jezus, toen berouwde het God het smarte hem aan zijn hart, maar in Jezus is zijn smart verdreven. Amen. Gemeente, laat ons zingen van Psalm 130, het vierde vers. Van die verwachting, hoopt op de Heere, gij vrome, is Israël in nood. Er zal verlossing komen. En wat er verder volgt, 130, het vierde vers. levende Heere. Draag uw woord in. Ook nu wel opschrikken omdat er iemand onwel wordt. Dan schrikken we wel, Heer. O Heere God, zouden we nog veel meer schrikken van ons eigen hart, Heer. En toevlucht nemen tot u die leeft en goed bent. Die liefdevol bent. Die ons wil redden. Die zijn naam aan ons waar wilt maken. Gedenk die vrouw, gedenk deze gemeente om uw naam. Gedenk, Heere, kerkenraad en predikant. Laat ze tezamen op mogen trekken om uw naam te verheerlijken in deze gemeente. Ook aan de kinderharten. Aan de harten van de ouderen. O Heere God, wees ons nabij, zegen ons deze zondag. Zegen ook het helpteam van de EHBO om uw naam. Laat ons opzien tot u die leeft. Smeken van u. Bevrijd ons van de zonde. Bevrijd die vrouw die gevangen zit in zulke hebberigheid. Bevrijd die jongen die gevangen zit in de boeien van de alcohol. Die jongen die vastzit in de banden van de pornografie. Omdat zijn hart boos is. Heere, maak uw hart schoon voor ons aangezicht. Dat wij mogen zien wat u ziet. En gelukkig leven tot op de dag. Dat we ons sterfelijke lichaam en ons hart afleggen. Wat nog zoveel last heeft, ook na ontvangen genade van de boosheid. Mogen we ons hart verbergen in uw naam. Zegen de kerst hier, Heer, als u het geven wil. Om uw grote naam. Amen. Wij eindigen tot slot met de lofzang van Zacharias, daarvan het vierde vers. Dus wordt des Heere volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. En wat er verder volgt, het vierde vers van de lofzang van Zacharias. Laat ons eindigen met een gebed om zegen. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten. En zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons. En geven ons zijn vrede. Amen.